Vers 1 waar staat: twist tegen uw liedermoeder, twist omdat ze mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Opdat ik ze niet naakt uitstropen en zetten ze als ten dagen toen zij geboren werd. Ja, maken ze als een woestijn en zetten ze als een dorland en doden ze door dorst. En mij haar kinderen niet ontfermen omdat zij kinderen der hoererijen zijn. Want hun liedermoeder hoereert die hun lieden ontvangen heeft, handelt schandelijk. Want ze zegt: ik zal mijn boelen nagaan die mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom ziet, ik zal uw weg met doornen betuinen en ik zal een heiningmuur maken, dat ze haar paden niet zal vinden. En ze zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen. En ze zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal ze zeggen: ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man, want toen was mij beter dan nu. Zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb dat ze tot de Baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen harer boelen en niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden en haar sabbatten, ja, alle haar gezette hoogtijden. En zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan zij zegt: deze zijn mij een hoerenloon, dat mij mijn boelen gegeven hebben. Maar ik zal ze stellen tot een woud, en het wild gedierte des velds zal ze vreten. En ik zal over haar bezoeken de dagen des Baals, waarin zij die gerookt heeft en zich versiert met haar voorhoofdsiersel en haar halssieraad en is haar boelen nagegaan, maar heeft mij vergeten, spreekt de Heere. Daarom ziet, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven haar wijngaarden van daaraf en het dal Agar tot een deur der hoop en al daar zal zij zingen als in de dagen hare jeugd en als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen. Zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken met het wildgedierte des velds en met het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte des aardbodems. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken en zal hen in zekerheid doen nederliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren. En de Heere zal het koren verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders de most en de olie, en die zullen Israël verhoren. En ik zal ze mij op aarde zaaien, en zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ammi: gij zijt mijn volk, en dat zal zeggen: o mijn God. En dat was dan het hele tweede hoofdstuk van deze profetie. Ik heb het toch maar helemaal gelezen, want het leek mij niet zo prettig om halverwege het hoofdstuk te stoppen. Immers de eerste helft van dit hoofdstuk spreekt over een oordeel wat de Heer hier aankondigt over Israël. Het moet duidelijk zijn dat elke keer als iets dergelijks gebeurt, dan wordt desondanks gesproken over zegeningen die Israël alsnog zal ontvangen. Dat is een waarheid waar we al bij stilgestaan hebben in het eerste hoofdstuk, waar we immers gezien hebben de geboorte van Jezreel, Lo-Ruhama en Lo-Ammi. En we hebben gezien dat dit hoofdstuk wel degelijk eindigt met het samen vergaderd worden en vervolgens met het noemen van de dag van Jezreel, de dag van de, waarin wat gezaaid is verzameld zal worden, het noemen van Ammi en Ruhama. Dat wil zeggen dat uiteindelijk toch zegeningen bestemd zullen zijn voor het volk wat aanvankelijk door de Heer verworpen zou worden. En dat is dan ook de algemene strekking van dit tweede hoofdstuk van Hosea. Algemene waarheid van een oordeel wat zou komen over Israël en waarna de Heer zich toch weer over Israël zou ontfermen. En dat is een waarheid die hier in Hosea 2 wordt uiteengezet. En de wijze waarop dat gebeurt vinden we dan vervolgens weer in hoofdstuk 3. Hoe dan ook, dit hoofdstuk begint met twist tegen ulieder moeder. Twist omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en de overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Dat wordt uiteraard gezegd tegen Israëlieten. Twist tegen ulieder moeder wordt als het ware gezegd tegen Ammi en tegen Rugama en tegen Jezreel. Dat wil zeggen, het wordt gezegd tegen bepaalde generaties van het volk Israël, of nog anders gezegd, het wordt gezegd tot leden, de leden van het volk van Israël. Want de moeder is immers altijd het volk als volk. En het is een belangrijke zaak dat we leren verstaan dat God er een administratie op nahoudt, een huishouding, een bedeling feitelijk op nahoudt, met betrekking tot volkeren. Ik weet dat wij dat vandaag aan de dag niet meer zo goed kennen en niet meer zo goed begrijpen, maar het is toch zo dat God de volkeren der aarde, naar zijn boekhouding althans, geadministreerd heeft. Dat wil zeggen, hij kent ze, hij weet welke het zijn, hij weet ook waar ze zijn, hij weet zelfs wie er deel van uitmaken. En het punt is dat zoals God handelt met individuen, met enkelingen, met mensen dus, zo handelt God ook met volkeren als volk. En er zit een groot verschil tussen. De waarheid is namelijk dat een volk bezien kan worden als een persoon, dat wil zeggen als een wezen, als één levend wezen. Zo denken wij daar vandaag aan de dag niet meer over, maar zo denkt de Bijbel daar wel over. Vandaar dat de naam die ooit gegeven werd aan een mens, aan een man, vervolgens ook gegeven wordt aan het volk wat van hem afstamt. Het draagt de identiteit van die man als het ware, maar het volk heeft dan een eigen identiteit. Zo kennen we de naam Israël die gegeven werd aan een gelovige Jacob. Dat is een naam die vervolgens overgaat op het volk. En zoals gesproken kan worden over Jacob als mens, zo kan over Jacob en zelfs over Israël gesproken worden als over een heel volk. Een volk met een geboorte, met een opgroeien, met middelbare leeftijd en met ouderdom en zelfs met in verband met sterven. Dat komt er allemaal bij voor. En de geschiedenis van een volk, het verleden van een volk, is dan ook mede bepalend voor de toekomst van een volk, want dat is bij de mens ook zo. Het verleden van de mens is mede bepalend voor zijn toekomst, uiteraard. Dus één en hetzelfde wezen. En een mens wordt ook geoordeeld. Wel, hij wordt altijd geoordeeld op grond van wat hij in het verleden gedaan heeft. En dat is hetzelfde met volkeren. Volkeren worden geoordeeld, of beter nog, zullen geoordeeld worden op grond van wat die volkeren in het verleden gedaan hebben. En het probleem is dat wij dat niet meer zo erg zien zitten vandaag de dag in ons westerse denken, omdat het ons voorkomt dat als een volk geoordeeld wordt op grond van wat in het verleden gebeurd is, dan worden daarmee mensen gestraft die in de tijd daar part nog deel aan hadden. Ik zou maar zeggen, als het Nederlandse volk zich verkeerd gedragen zou hebben tegenover wie zullen we nou eens bedenken, tegenover de Spanjaarden bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk niet, want die koning van Spanje, die hebben we altijd geëerd, naar ik gehoord heb. Maar goed, dat heb je zo als je van Duitse bloed bent. Maar hoe dan ook, dat hebben wij dus altijd gedaan. Maar stel nou dat wij dat Nederlandse volk zich dus misdragen zou hebben tegenover de Spanjaarden, zal ik maar zeggen. Stel nou dat, het is niet zo natuurlijk, dat weet u net zo goed. Maar goed, maar stel nou dat dat zo is. Wel, dan zou het een Bijbelse gedachte zijn dat bijvoorbeeld datzelfde Nederlandse volk vandaag daarvoor geoordeeld zou worden. En ik dacht aan dingen van de 80-jarige oorlog. In ieder geval iets wat we alleen kennen uit de geschiedenisboekjes. Dat er heel lang geleden is bij voorkeur. En we zijn nu honderden jaren verder. Dat wil zeggen, van de mensen die er toen in betrokken waren, leeft er vermoedelijk geen één meer. Ik moet het eens narekenen, maar. Maar in ieder geval, dan vinden wij het vreemd dat een volk geoordeeld zou worden of gestraft zou worden voor wat eventueel zelfs honderden jaren geleden gebeurd is door datzelfde volk. Het punt is dat wij zeggen, het waren andere mensen. Maar God zegt, dat kan wel wezen, maar het was hetzelfde volk. En het volk wordt daarom dus geoordeeld. Zo werkt dat nu eenmaal. Er zou natuurlijk veel meer voorbeelden van te noemen zijn, waarin in de geschiedenis duidelijk is dat volkeren de consequenties moeten dragen voor wat ze in het verleden gedaan hebben. Dat is nu eenmaal zo. Daar komt een volk ook niet aan onderuit. En wat ik probeer te vertellen is dat dat inderdaad in principe recht is. Zo handelt God met volkeren. God beoordeelt de volkeren om wat in het verleden gebeurd is. En als in de toekomst Babel verwoest zal worden, dan is dat niet alleen omdat het Babel van die toekomst inderdaad tegen God zou hebben overtreden, maar is dat mede vanwege wat het Babel in de dagen van Nimrod al heeft gedaan. Want Babel blijft Babel. Je kan natuurlijk altijd zeggen dat die mensen die vandaag de dag Babel herbouwen dan maar een andere naam moeten geven aan die stad. Zo zou je het nog kunnen vertellen. Niet dat dat veel zal helpen, denk ik, want het idee blijft hetzelfde. Maar de zaak is nou eenmaal dat God dat doet. Het gaat er niet om of wij het daarmee eens zijn of dat we dat rechtvaardig vinden. Dat is helemaal niet aan de orde. God stelt het ons niet voor of wij ermee instemmen of dat hij de meerderheid voor zou kunnen krijgen in zijn kamer of zo. Dat is niet de bedoeling. Het is gewoon zo dat God ons dat mailt. Zo werkt dat. Hij registreert de volkeren in Genesis 10. En ik ken diezelfde volkeren nog. Er zijn er een paar bijgekomen overigens, waaronder Israël. Maar God rekent nog met die volkeren. En zo is het nou eenmaal dat in de toekomst de volkeren beoordeeld en zelfs geoordeeld zullen worden op grond van wat in de loop van de geschiedenis van het volk gebeurd is. En dat sinds Noach. Of sinds het ontstaan van die volkeren. Zo is dat nou eenmaal. En hetzelfde geldt uiteraard ook voor Israël. En daar gaat het hier om. Dat God er een administratie op nahoudt. Een huishouding zou je kunnen zeggen op nahoudt in verband met Israël. En dan blijkt dat Israël geoordeeld zal worden. En dan is het zo, dat dienen we daarbij goed voor ogen te houden, dat nog altijd een enkeling, een mens, de individuele mens, niet noodzakelijk de consequenties hoeft te dragen van wat zijn volk in het verleden gedaan heeft. Ik zeg dat keer op keer, altijd maar weer opnieuw, omdat wij dat niet meer kennen, die gedachten. Maar het is nou eenmaal zo dat een individueel mens niet noodzakelijk de consequenties hoeft te dragen van wat zijn volk in het verleden gedaan heeft. Om de eenvoudige reden dat een mens zich kan distancieren van zijn volk. En niet alleen dat, maar soms is het zelfs zo dat God de individuele mens distancieert van zijn volk. Wat dacht hij van Lot? Een sodomiet was hij. In de zin dus van dat hij in Sodom woonde. En het oordeel kwam over Sodom, maar God verjoeg met geweld zelfs Lot uit Sodom. Zodat Lot geen deel kreeg aan het oordeel wat wel degelijk over Sodom kwam. Ja, daar heb je nou een voorbeeld. Een ander heel eenvoudig en bijbels voorbeeld is ook het voorbeeld van Elia. Het was in de dagen van de afgoderij in Israël, van het dienen van de Baal. En daar hebben we het hier ook over in Hosea 2. En in die dagen was er droogte in het land, er was hongersnood in het land. Maar mag het dan zo geweest zijn, maar Elia heeft er weinig last van gehad. Behalve dan dat hij zich moest distancieren van zijn volk. Dat wil zeggen, hij moest er afstand van nemen, hij moest eruit. Hij moest de Jordaan over, naar de Bekrit, en daar werd hij verzorgd. En eventueel moest hij naar Sarfat, hè, bij Sidon. Maar in ieder geval, hij moest het land verlaten, moest zich afzonderen van zijn volk, opdat hij inderdaad geen deel zou hebben aan het oordeel wat over zijn volk wel degelijk kwam. Nou, dat is de Bijbelse waarheid, dat God aan de ene kant volkeren beoordeelt en zelfs veroordeelt en aan de andere kant rekent met individuele mensen. En dat hoeft niet noodzakelijk door elkaar te lopen. Dat betekent dus dat mensen zich kunnen afzonderen van hun volk. En dat is ook inderdaad altijd de bedoeling geweest. Want Abraham was een Galdeër. Maar het lijkt me duidelijk dat Abraham geen deel kreeg aan Gods handelen met betrekking tot de Galdeën. Om de eenvoudige reden dat God Abraham riep. En hij riep hem uit zijn land en uit zijn maatschap en zijn vaders huis. En vanaf dat moment was Abraham een eenling, statenloos zou je kunnen zeggen. En God begon met hem een nieuw volk. Nou, dat is zo'n verhaal. En aan de andere kant is het zo, het voorbeeld van Caleb, die immers een heiden was en hij werd Israëliet. En hij kreeg deel aan de zegeningen van Israël, meer speciaal aan de stam van Juda. Hij stamde er niet vanaf. Maar die kregen wel deel aan. En zo wordt er heel wat heen en weer geschoven, ook in de Bijbel. En ik heb al te vaker gezegd, ik zeg het nog maar een keer, de roeping van een gelovige is nog altijd dat hij gaat uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. En u weet waarschijnlijk dat wij als gelovigen deel uitmaken van van de gemeente een lichaam van Christus, waarin is Jood nog Griek? Nou ja, voor God is er Jood nog Griek. En dat betekent dat mocht God een oordeel brengen over Nederland, dan wil dat niet zeggen dat dat oordeel ook komt over ons, die geloven. Ik bedoel het echt zo. Mocht God een oordeel brengen over Nederland, ik geloof niet dat dat gebeurt. Het zou in strijd zijn met het woord overigens, als het zou gebeuren vandaag. Maar als het zou gebeuren, het is zuiver hypothetisch, dan komt het oordeel niet over ons. Omdat wij naar Gods normen als gelovigen helemaal geen Nederlander zijn. Zelfs stateloos zijn, niet behoren tot de wereld, niet van de wereld zijn, maar getrokken zijn uit deze tegenwoordige wereld. We hebben er een paar nog deel aan. En naar die norm hoorde Abraham niet bij de Galdeeën, maar naar die norm hoorde zelfs Lot niet bij de Sodomieten. Hoewel hij notabene in staatsbestuur zat. Ja, dus dat kan nog. Ook al zit je in de Tweede Kamer, bij wijze van spreken, en je bent een gelovige, dan nog ben je geen Nederlander naar Gods normen. Dat is nou eenmaal, ik kan het ook niet helpen, ik heb het niet uitgevonden. Maar ik vind het gewoon in de Bijbel, zo is dat nou eenmaal. En zo handelt God altijd, dat is altijd al zo geweest. Dus de individuele Israëlieten staan los van het volk, eventueel. En het eigenaardige is dat het volk, over het volk als zodanig wordt hier gesproken als over een hoer, dat wil zeggen ze is overspelig. En de leden van het volk worden aangesproken en tot hen wordt gezegd, twist tegen uw liedermoeder. Dat wil zeggen dat de Israëlieten opgewekt worden zich te keren tegen Israël. Dat is eigenaardig, want wij zouden dat landverraad noemen. Of zo. Maar zoiets vinden we hier dan toch wel. Dat is trouwens niet voor het eerst, want het komt wel vaker in de Bijbel precies zo voor. Waar gelovigen uit Israël de kant van de Heer kozen en daarom als landverrader werden aangemerkt. Ezechiël bijvoorbeeld. Jeremia. Komt veel voor bij de profeten in het algemeen trouwens. Maar hoe dan ook, dat is hier de gedachtegang in dit vers. Hosea 2 vers 1. De individuele Israëlieten worden aangesproken en ze worden opgewekt zich te keren tegen het volk waar ze van nature deel van uitmaken. Daarom staat het twist tegen uw moeder. Wel, de wet zegt eert uw vader en uw moeder. En hier staat twist tegen uw moeder. Dat is niet omdat het in strijd is met de wet, maar dat is omdat in feite deze moeder de werkelijke moeder niet is. Daar komt het in feite op neer, al is het wat moeilijk uit te leggen. Maar als de wet zegt, eert uw vader en uw moeder, wil zeggen dat men eer zou geven aan de eigen afkomst, maar die afkomst is op het moment dat er gezegd wordt, een gelovig Israël. Een Israël wat door God is verlost uit Egypte, enzovoorts. Dat zou men in ere moeten houden. Zie je? Nou, daar hoef ik niks over te zeggen, want die vader is uiteraard God in dat verband. Hè? Als de moeder het volk als zodanig is, Israël, dan is de vader God zelf. En de kinderen zijn dan de diverse generaties van Israël. Maar dat is een thema wat we al uitgebreid besproken hebben. Maar hier wordt dus tot de individuele Israëlieten gezegd, twist tegen uw liedermoeder. Ze worden verondersteld zich te keren tegen het volk als zodanig. En wel, zegt de Heer, omdat zij mijn vrouw niet is. Wel, we hebben in het verleden al uitgebreid gezien dat Israël wel degelijk getrouwd was met Jehovah. Het was zijn vrouw wel. En hier staat, zij is mijn vrouw niet. En dat is helemaal geen tegenstrijdigheid. Het hangt er alleen vanaf van welke kant we binnenkomen, zeg ik altijd. Want als we besproken hebben dat Israël de vrouw is van Jehovah, dan hebben we dat gezien naar aanleiding van de wet. Zo was het bij de wet geregeld. Want de wet was immers de regeling van het huwelijk tussen de Heer en Israël. Het was een verbond, maar het was feitelijk een huwelijksverbond. Dus wettelijk gezien waren Jehovah en Israël getrouwd. Maar hier staat, zij is mijn vrouw niet. Waarom niet? Wel eenvoudig omdat er geen sprake was van gemeenschap. Mag dan bij de wet een huwelijk geregeld zijn, maar de wet regelt iets wat ook zonder de wet tot stand kan komen, namelijk gemeenschap, samenleving, samenwoning namelijk. En u mag het gerust dubbelzinnig bedenken, want daar gaat het ook om. Maar dat vond hier niet plaats. En daarom zegt de heer, zij is mijn vrouw niet. De heer zegt feitelijk, wel, ze heeft gemeenschap met allerlei andere mannen, maar met mij niet. In andere schriftplaatsen wordt verwezen naar de koningin Izebel. Ik geloof dat ik er laatst ook al eens naar verwezen heb, want we hebben in verband met Jezreel al even kennis gemaakt, maar Agab en Izebel dan wel Jezebel. Maar deze Izebel, haar naam betekent dat ze onaangeraakt was. En dat betekent in feite dat ze geen gemeenschap had met Agab. Ze waren wel getrouwd, ze was officieel zijn echtgenoot, maar van een echte huwelijksgemeenschap was geen sprake. En dat verhaal van Izebel staat als een model voor de geschiedenis van Israël. In de profetie, als Izebel genoemd wordt, is Izebel altijd een type van het overspelige, van het afkerige Israël. En ik haal geen woorden uit zijn verband, want het afkerig, dat staat dan in Jeremia 31. Daar staat het over Israël. Dat die dochter afkerig is en dat ze haar man niet omvangt. Nou, over dat Israël gaat het. En daarom zegt de heer, ze is mijn vrouw niet. Ja, voor de wet misschien wel, maar dan houdt het ook bij op. En ik weet hoe moeilijk dit nou weer is. Want aan de andere kant kennen wij vandaag aan de gedachte dat er wel sprake is van gemeenschap, maar niet sprake van een wettelijke regeling van zo'n gemeenschap. En dan zijn wij geneigd om het niet als huwelijk te erkennen. En hier is het precies weer andersom. Ja. Hier is het precies andersom, want hier is het wel via de wet geregeld, maar hier is in de praktijk geen sprake van gemeenschap. En dan wordt het als huwelijk ontkend. U ziet, al die dingen zijn verschrikkelijk betrekkelijk. Een huwelijk is natuurlijk in de eerste plaats gemeenschap en in de tweede plaats wordt dat wettelijk geregeld. En ik bedoel het ook inderdaad in die volgorde. Sorry, maar dat kan ik ook niet helpen. Zo vind ik het in de Bijbel terug. Het was Israël wat de Heer nawandelde in de woestijn. En Israël dat met de Heer meeging, zal ik maar zeggen, daar vindt in feite gemeenschap plaats. Ja, want men gaat samen het land uit, zal ik maar zeggen. De Heer greep haar hand aan om uit Egypte te leiden. Dat is het begin van die huwelijksverhouding feitelijk, die dan vervolgens via de wet geregeld wordt bij de Sinaï 50 dagen later. Dat is ongeveer de gedachte. En zo bestaat het vandaag aan de dag ook nog. Mensen gaan met elkaar om en besluiten dan dat vervolgens ook wettelijk te regelen. En hoe dat dan precies allemaal moet, daar heb ik ook allemaal geen verstand van, eerlijk gezegd. En dat maakt me eerlijk gezegd ook zoveel niet uit. Want waar het om gaat is dat een huwelijk beide dingen kent, namelijk de gemeenschap. Ik bedoel gewoon de samenwoning. Ik praat echt niet specifiek over seksuele gemeenschap. Want dat is in dat verband eigenlijk nog niet eens het belangrijkste. Maar het gaat erom dat er van gemeenschap sprake is. Dat het hoe noemen ze dat? Een leefgemeenschap wordt. Dat het één gezin, één huishouding wordt, zal ik maar zeggen. Want dat is het feitelijk. En dan wordt dat. En aangezien het een huishouding is, dient het ook geadministreerd te worden. En dus via de wet geregeld te worden. Uiteraard. Dat kan ook niet anders. Dus ik zeg altijd maar, het is erg onverstandig om het niet wettelijk te regelen. Maar goed, daar. Moet het toch maar een beetje bij de Bijbel blijven, niet al te zeer afdwalen. Maar in de Bijbel is het allebei, maar als één van beiden ontbreekt, wordt inderdaad ontkend dat het een huwelijk is. In ieder geval hier, er is geen sprake van gemeenschap. Wel, er mag dan een verbond zijn, maar een verbond, men houdt er zich niet aan. En daarom heeft het geen enkele betekenis. Daarom zegt de Heer, het is mijn vrouw niet. En in Jeremia 31 wordt dan ook gezegd dat het verbond al verbroken was in de dagen van Jeremia. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, terwijl wij uit de Bijbel leren dat het verbond, het oude verbond, pas eindigt bij de dood van de man en dus bij het sterven van de Heer Jezus. Dat staat tenminste zo in Romeinen 7. Maar toch staat Jeremia 31 al het eerst zegt, mijn verbond het welk zij verbroken hebben. Wel, het verbond bestaat officieel nog. Maar men houdt er zich niet aan. En dat was het probleem en dat is het hier dus ook. Zij waren getrouwd, maar de vrouw hield er zich niet aan. En daarom, dit is een praktische kwestie, de Heer zegt dus, omdat zij mijn vrouw niet is. De jure was ze dat wel, maar de facto was ze dat niet. En daarmee ben ik weer helemaal aan het eind van mijn Latijn. Nou, dan gaat het verder en dan zegt de Heer, en laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Er wordt uiteraard twee keer hetzelfde gezegd. Het gaat om het wegdoen van het overspellen van de ontrouw van Israël. Het wegdoen van haar aangezicht. Het punt is dat deze vrouw Israël haar aangezicht keerde niet naar de Heer, hoewel dat de bedoeling was. Hè, maar ze keerde het aangezicht, ze keerde zich dus. Maar het wordt wat sterker gezegd, ze keerde haar aangezicht niet tot de Heer, maar naar haar boelen. Ik vind het zo'n mooi woord, boelen. Dat werkt heel goed, dat woord boelen, want ik heb nooit geweten wat het betekent totdat ik het een keer nazocht in Van Dalen, want toen moest ik het weten. Hè? En toen bleek het, als het helemaal netjes vertaald wordt, dan is het, betekent het minnaars, maar dat is wel erg netjes vertaald. Maar u weet, wij gebruiken alleen maar nette taal, dus dit is het dan. Maar goed, deze vrouw keerde zich niet tot haar man, maar tot andere mannen. Dat is wat hier gezegd wordt. En er wordt meteen gezegd, laat zij dat wegdoen. En er wordt meteen aangekondigd dat als ze dat niet doet, dat dan de wraak van haar man, van haar heer, over haar zou komen. Dat is meteen wat er gezegd wordt. Er komt nog wat anders bij. Er staat in eerste plaats haar aangezicht. Van het aangezicht wordt een heleboel gezegd. In de wet zelf al, maar later wordt het uitgebreid becommentarieerd wat dat betekent. Ze keerde haar aangezicht niet tot de Heer, maar tot andere mannen. Maar toen ze haar aangezicht keerde tot de Heer, beviel het haar niet. Dat is het verhaal van 2 Korinthe 3. Kent u dat? Het verhaal van 2 Korinthe 3. Dat Israël de Heer zou kennen van aangezicht tot aangezicht. En Mozes kende de Heer van aangezicht tot aangezicht. Maar Israël wilde dat niet zien en zei tegen Mozes, doe een bedekking over je gelaat, want we willen dat niet zien, we kunnen daar niet tegen. Israël wilde dus de Heer niet zien en vanaf dat moment, vanaf het in werking treden van het oude verbond en dus feitelijk van het huwelijk, in plaats van dat het kleed uitging en dat de sluier afging, ging de sluier om. En het ging dus precies verkeerd om. Want er werd een bedekking gedaan over het aangezicht. En strikt genomen is het aangezicht is de hele buitenkant. Niet alleen de neus en de ogen en de oren en de mond hoor. Maar er ging een bedekking over de vrouw. Want daar gaat het om. En dat is wat uitgelegd wordt in hele nette bewoordingen overigens in 2 Korinthe 3. En daar staat bovendien bij dat die bedekking er nog steeds is. Dus de vrouw haar man tegemoet trad, dan kleedde ze zich aan. En het eigenaardige is dan dat in datzelfde verband van 2 Korinthe 3 gezegd wordt dat wij die onder het nieuwe verbond leven en dus deel hebben aan een verbond waarin wel degelijk sprake is van gemeenschap, omdat het helemaal niet anders kan, onder dat verbond kennen wij de Heer van aangezicht tot aangezicht. En wij worden, en wij zullen de Heer kennen, of wij kennen de Heer, gelijk ook wij gekend zijn of worden. Zo staat het dan in met onder andere dan in 2 Korinthe 3 en 4, maar ook in 1 Korinthe 13. De gedachte is dus dat Israël haar aangezicht niet wendde naar de Heer, maar integendeel zich afwendde van de Heer. Hoewel de Heer zich wendde naar zijn vrouw, wendde de vrouw zich de andere kant op. En niet alleen wendde ze het aangezicht, maar daarmee zich helemaal. Verder wordt er gesproken, eerst over haar aangezicht en dan over haar borsten. Het is zo dat de borsten altijd spreken over de, laat ik zeggen, aardse zegeningen die men ontvangt. Borsten hebben te maken met de melk in elk geval. En ze hebben dan te maken met de zegeningen die horen bij de aardse dingen. De aardse zegeningen van Israël, daar is het in elk geval een beeld van. Als Israël wordt uitgeleid uit de woestijn, dan wordt er een keer of 10 of zo, wordt er gezegd dat Israël onderweg is naar een land overvloeiende van melk en honing. En dat is de samenvatting van alle zegeningen die God geeft. Later wordt het uitgebreid, niet omdat het meer is, maar omdat gespecificeerd wordt wat het dan is. Want melk staat voor de aardse zegeningen en honing staat voor de hemelse zegeningen, voor de geestelijke zegeningen moet ik eigenlijk zeggen. Laat ik het nou goed zeggen, melk staat voor stoffelijke zegeningen Ik zei aardse, maar dat is niet helemaal correct. Melk staat voor stoffelijke zegeningen en honing staat voor geestelijke zegeningen. En geestelijke zegeningen kun je ook ontvangen op aarde. Vandaar dat mijn woordkeus even incorrect was. Maar goed, melk staat voor stoffelijke zegeningen. Melk is in het Hebreeuws galaaf, of galaap, en het heeft een getalswaarde van 40. Daar herken je het meteen aan, want 40 staat altijd voor de stoffelijke dingen. En verder, de borsten zijn twee borsten, want twee spreekt altijd over deze tegenwoordige wereld, deze oude schepping. We hebben het daar al eerder over gehad. Maar twee spreekt altijd over het dualisme van deze tegenwoordige wereld. En verder speelt het hier ook verder niet zo'n rol, dus ik ga er maar niet op in. Maar waar hier op gezinspeeld wordt, is op de zegeningen, de stoffelijke zegeningen die Israël ontvangen heeft en die ze misbruikt. Het staat hier op een manier die we nauwelijks nog begrijpen, maar het wordt een paar versen verderop, wordt het op andere wijze ook uitgelegd, wanneer gesproken wordt over vlas en olie en wol en linnen en eens kijken, sieraden, voorhoofdsiersel, halssieraad enzovoort. Kortom, alles wat Israël aan rijkdom ook hier op aarde heeft ontvangen, dat gebruikt het om, laten we maar gewoon zeggen, andere mannen te verleiden. Komt erop neer dat ze die dingen ontvangen had, gekregen had van haar echtgenoot, van Jehovah dus. Maar ze gebruikte deze fraaie zaken om andere mannen daarmee te behagen. En dat is wat haar eigen man nou eenmaal niet wenste te accepteren. En dat is wat hier aangekondigd wordt. Laat ze deze dingen wegdoen. Opdat ik ze niet naakt uitstropen en zette ze als ten dagen toen zij geboren werd. Dat wil zeggen dat er weer terugverwezen wordt naar het begin van het ontstaan van Israël. En het was uiteraard bij de uittocht uit Egypte. We hebben dat in het verleden al gelezen, dus ik zal er maar niet meer op terugkomen. Maar dan wordt de uittocht uit Egypte vergeleken, soms wordt de uittocht uit Egypte vergeleken met de geboorte van Israël. En daarheen wordt nu terugverwezen, er staat omdat ze niet naakt uitstropen, dat wil zeggen dat het kleed wat de Heer haar gegeven had weer weggenomen wordt. En zetten ze als ten dagen toen zij geboren werd. Dat was dus in de woestijn en daar staat er dan ook, ja maken ze als een woestijn en zetten ze als een dor land en doden ze door dorst. Want dat is de omstandigheid van de woestijn. En Israël werd uit Egypte verlost en naar aardse maatstaven kwam het gewoon letterlijke normen, kwam het daardoor terecht in een woestijn. Het ging er helemaal niet op vooruit. En ik denk dat de omliggende volkers nog wel eens die hele situatie betwijfeld hebben van waar dat nou toe diende, dat Israël bevrijd werd uit Egypte, maar terecht kwam in een woestijn en daar nog notabene enige tientallen jaren bleef. Wat wordt een volk daar nou beter van? Dus naar aardse normen werd het er niet beter van, kwam het terecht in de woestijn en wat heeft een woestijn te bieden? Je kunt er het leven niet onderhouden, dat kon ook niet. Het leven wat het ontving het uit de hemel. Dat wil zeggen, we dronken het brood wat uit de hemel nederdaalde, het manna natuurlijk, weet u wel, hè? Uw vader hebben manna gegeten in de woestijn en zo, weet u wel. En ze hebben gedronken uit de geestelijke steenrots, het welk is Christus. Kortom, naar aardse maatstaven kon het helemaal niet leven. Dan zou het gestorven zijn. Maar het heeft aan de Heer te danken dat het niet stierf, maar in tegendeel in een land terecht kwam overvloeiende van melk en honing. Zodat als Israël zich nu keert tot andere mannen en niet tot de Heer, dan zegt de Heer, nou dan moet je maar overnieuw beginnen, maar dan zonder mij en dan begin je maar weer eens in de woestijn. Maar nou, zonder het manna uit de hemel en zonder het water uit de steenrots, kortom, dan staat er, ik zal ze maken als een woestijn en ze zetten als een dor land en doden ze door dorst. Als Israël de Heer niet gekend had, of als de Heer die voor Israël gezorgd had, dan zou het met Israël zo gegaan zijn. En de Heer zegt, nou, als je dat maar niet wil, nou, dan zal dit gebeuren. Het is ook zo gebeurd overigens. Maar hier wordt het aangekondigd. En de Heer zegt dan ook, in vers 3, en mij harer kinderen niet ontfermen, omdat zij kinderen der hoererijen zijn. Want het is uiteraard een verwijzing naar Lo Ruhama. En ook een verwijzing naar wat we over Lo Ruhama verteld hebben. Namelijk dat in vers 6 staat van hoofdstuk 1. Zij ontving wederom een baarde een dochter en die zei dat hem noem haar naam Lo Ruhama. Er staat en ze baarde een dochter. Terwijl aanvankelijk stond en ze baarde hem een zoon. In vers 3. Maar ze baarde hier in vers 6 een dochter. En ik heb toen al gezegd dat impliceert dan dat Hosea niet de natuurlijke vader is van Lo Ruhama. En vandaar dat ook dat het hier gezegd wordt in vers 3. Ik zal mij haar kinderen niet ontfermen, dat wordt dus Lo Ruhama, omdat zij kinderen der hoererijen zijn. Dat is een ernstige waarschuwing, ook aan deze kinderen, want er wordt gesproken tot kinderen. Want er wordt gezegd, twist tegen uw moeder. Dus er wordt gesproken tot de kinderen. En tot de kinderen wordt gezegd dat zij zich zouden keren tegen het volk als zodanig, want als ze dat niet zouden doen en dus gewoon zelfs deel zouden blijven van hun volk, zal ik maar zeggen, en daar met mee zouden handelen en leven en denken, dan zouden ze beschouwd worden als kinderen der hoererijen, niet als kinderen van de Heer. En dat betekent dat de Heer zich ook over hen niet zou ontfermen. Dat is wat hier wordt aangekondigd, zodat een Israëliet in deze dagen maar één keus had, namelijk zich afzonderen van het volk en eigenlijk dus het land verlaten. Precies als Elia deed, terug de Jordaan over het land uit. En ik zal het maar weer eens zeggen, het oude verhaal, dat is precies wat een Israëliet verondersteld wordt te doen. Als hij behouden wil worden. Niet alleen toen, maar nu ook. Dat is nog steeds zo. Ja, nu is overdrachtelijk voldoende. Ik zal maar zeggen, als een Israëliet vandaag de dag tot geloof komt in Jezus Christus als de Messias, dan betekent het dat hij daarmee de vijandschap van zijn volk op zijn hals had. Bovendien betekent het sowieso dat hij zich daarmee distancieert van het Jodendom als zodanig. Maar zo wordt hij behouden. Zie? En in de toekomst geldt hetzelfde, dan geldt het zelfs nog letterlijk. En dat is bij de verschijning van Christus op de Olijfberg. Dat is hetzelfde verhaal. De Olijfberg scheurt. En dat de overlevenden van Jeruzalem de stad en daarmee het land zouden verlaten. Dwars door de Olijfberg inderdaad terug naar af. Dat wil zeggen terug naar de woestijn. Dat is ook wat hier wordt aangehaald, maar dat is verderop in het hoofdstuk. Daar kom ik straks nog wel op. Er wordt dus uitdrukkelijk gezegd dat zij, dat die Israëlieten, die gewoon voortzetten waar Israël mee bezig is, dat die beschouwd worden als kinderen der hoererij. En het enige wat ze kunnen doen, is zich van hun volk distancieren, op wat voor wijze dan ook. Want staat er, en dan wordt er over hen gesproken in vers 4, want hun liedermoeder hoereert. Wel, er wordt niet gezegd dat elke Israëliet hoereert, er wordt gezegd dat het volk hoereert. Het is dus inderdaad een politieke, of zo je wilt, een nationale kwestie. Het volk als zodanig, de natie, hoereert. Wel, niet elke Israëliet. Ik weet wel, men neemt het ons altijd kwalijk als we in het algemeen spreken over het Jodendom. Maar zo is het nou eenmaal, dat het kan. Dat is heel gewoon, dat men generaliserend spreekt over een volk of een bevolkingsgroep of wat ook. Dat is een heel normale manier van uitdrukken. En dat houdt automatisch in dat we daarmee niet alle leden van zo'n volk of een bevolkingsgroep bedoelen. Zo is het nou eenmaal. Als wij het hebben over de Nederlanders zijn zus en de Nederlanders zijn zo, en eerlijk waar, wij laten ik, tenminste wel, ik laat me toch wel eens tamelijk negatief uit, zo bij tijden over Nederlanders, dan wil dat niet zeggen dat ik geloof dat alle Nederlanders zo zijn. Maar dan geloof ik wel dat het de algemene aard is van het Nederlandse volk als zodanig. En zeg nou niet dat dat niet kan. Ik heb het zaterdag niet gedaan, maar ik had zaterdag eigenlijk een paar versen met u willen lezen ook nog, waar gesproken wordt niet alleen over de geest van mensen, individueel, maar ook geest van volkeren. Nou, zoek het maar eens op in uw Bijbel. De geest van een heel volk. De geest van de Egyptenaren, ik meen ook de geest van de Filistijnen werd genoemd, de veronderstelt dat het gaat om de aard van een heel volk. De wijze van denken, de ideologie, zou ik maar zeggen, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet, van een heel volk. De volksaard zijn woorden die geloof ik niet meer bestaan tegenwoordig. Hè? Maar die dingen bestaan nog wel hoor. Dingen als volksaard. Het ene volk is het ander niet. En in de Bijbel is trouwens heel gemakkelijk te herkennen dat hetzelfde volk altijd op dezelfde wijze reageert. Dan heb ik het niet eens over Israël. Want daar dacht ik op dit moment niet eens aan. Maar in het algemeen is dat zo. En zo kun je zeggen, een volk hoereert. Deze moeder, dat wil zeggen Israël, hoereert. Dat wil niet zeggen dat alle Israëlieten afgodendienaars waren. Dat wil zeggen dat het volk dat doet. Als volk. En in de praktijk kan het zelfs betekenen, ik zeg niet dat het hier betekent, maar in de praktijk kan het zelfs betekenen dat een meerderheid van het volk het niet doet, maar dat de regering het wel doet. En dan doet dus het volk het. Ja, laat ik dan een concreet voorbeeld geven. Als gezegd wordt dat Israël hoereert, dan betekent dat soms dat Israël een verbond heeft gesloten met de Egyptenaren. Dat heet dat het volk hoereert. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Als Israël een verbond sluit met de Egyptenaren, dan betekent dat het een verbond sluit met de God van Egypte. En die bestaat, de Bijbel spreekt daarover. Over de vorst der Grieken, en de vorst der Perzen, en de vorst van Israël, en de vorst van Tyrus, en zo is er ook een vorst van de Egyptenaren, zeker wel. Ja, ja. En als Israël dus een verbond sluit met de Egyptenaren, sluit het een verbond met de God der Egyptenaren. Maar het heeft een verbond met haar eigen God. En het was een huwelijk. Dus een verbond wat gemeenschap beoogt. En een verbond met de God van een ander volk beoogt dus gemeenschap met die andere God. En dat is dus overspel. Dat is hoererij. Het is heel eenvoudig. Je kunt het ook lezen, met name in Jesaja. In de dagen van Jesaja had Israël ook een verbond met Egypte. Daarom noem ik dat maar zo. Ik dacht echt niet aan het verbond wat Israël enige jaren geleden gesloten heeft met Egypte. Daar dacht ik dus niet aan. Daar had ik het dus ook niet over. Maar ik had het wel over een verbond wat Israël in de dagen van Jesaja met Egypte sloot. En dat wordt als hoererij beschouwd. Ik zou niet weten waarom het nu veranderd zou zijn overigens. Maar het gaat erom dat we met bijbelse gedachten te maken hebben. De Heer neemt het Israël hoogst kwalijk dat het dat doet en zegt dan ook er zal niks van terechtkomen. En er kwam ook niks van terecht. Want farao Necho kwam het volk wel te hulp, maar het liep op niets uit. En ook de Egyptenaren die gingen ten onder. Maar hoe dan ook. Dit is iets, zo'n verbond sluiten met een ander volk, dat is niet wat de leden van dat volk doen, dat is wat de regering doet. Begrijp u? En als de leden van het volk er niet mee eens zijn, kunnen ze er tegen protesteren. In de oudheid betekent dat gewoon dat je de kop kost. Zo ongeveer. En de andere manier is gewoon je volk verlaten. Ja, waar dan wel naartoe, weet ik niet. Maar je moet goed begrijpen dat vooral in de oudheid toch niet zo bar moeilijk was om je volk te verlaten. Want toen was de aarde nog lang niet zo dicht bevolkt als nu, hè. Dan ging je gewoon in een hutje op de hei zitten en dan was je niemand tot last. En zelfs Abraham heeft zijn leven lang gewoond in een land wat het zijne niet was en zo, toen bleef een eenling. Dat kon dus. En ook vandaag hadden dat ze er nog plekken ter wereld waar je zo kunt wonen. Dat heb ik gezien. Ja. Voor een Nederlander is dat onbegrijpelijk, maar zo is het nou eenmaal. Als je ergens in Texas op een boerderij zit, zal ik maar zeggen. Nou ja, dan heb je een heel koninkrijk voor jezelf alleen hoor. Dat is gewoon zo. Of in Zuid-Afrika in de Karoo. Dan zit je helemaal alleen. Ja. Nou, dat kan dus wel. En dat is nu wat moeilijk, maar in de oudheid was het veel makkelijker hoor. Maar goed, dus verder niet over hebben. Het gaat er nou maar om dat de moeder van deze Israëlieten hoereert. Het volk als zodanig. En als de Israëlieten zelf niet betrokken willen worden in wat hun moeder doet. Dus als de Israëlieten zelf niet betrokken willen worden in wat het volk als volk doet, dan blijft er maar één mogelijkheid over. Nou, ik het nou heel concreet zeg, is dat emigreren. En dat is over het algemeen trouwens de meest voor de hand liggende reden om te emigreren. Ik bedoel zo, de meeste mensen die geëmigreerd zijn om die redenen geëmigreerd. Die vertrouwden de situatie niet meer van hun eigen volk. Enzovoorts. We hadden geen vertrouwen in, geen vertrouwen in de regering, geen vertrouwen in de landsverdediging, enzovoorts. En ze zijn bij duizenden, bij tienduizenden tegelijk van de 50er jaren hier uit Nederland vertrokken en ze zitten nog overal ter wereld. Dus dat is het. Ze voelen zich verbonden met Nederland, ze zijn van Nederland afkomstig, ze spreken vaak nog Nederlands. Maar ze, nou ja, ze zijn geen deel meer van het Nederlandse volk. Misschien hebben ze nog staatsburgerschap, sommigen. Maar in ieder geval, ze hebben zich van het volk gedistanceerd. En zo is het ook. En als over het volk het oordeel komt, zijn zij er vrij van. Ja. Dan zal ik eens een ander voorbeeld geven. Als morgen een oordeel komt over Israël, dan ben je als Jood goed af dat je toevallig in Nederland zit. Maar misschien was het niet toevallig. Maar je bent slecht af als je in Palestina zit. Zo is het nou eenmaal. Ik kan het niet helpen, dat zijn feiten. Huh? Nou, daar gaat het hier ook om. Hier wordt tot Israëlieten gezegd, denk erom, het gaat fout met het volk. Twist tegen dat volk. Twist tegen uw moeder. Want over hen wordt gezegd, vers 4, hun liedermoeder hoereert. Hun moeder dus die hen lieden ontvangen heeft. Hun moeder dus die hen gebaard heeft. Zij handelt schandelijk. En u weet hoe het zit, hè? Als iets schandelijks gevonden wordt, dan trekt de man zich terug enzovoort. Dan komt de vrouw in het oordeel terecht. Dat is de wet. Want zij zegt, ze handelt schandelijk, want zij zegt, ik zal mijn minnaars, mijn boelen nagaan, die mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Ja, zij zegt dat. Zij zegt namelijk dat zij haar, alles wat haar levensbehoefte, zal ik maar zeggen, weet je een ander woord van levensbehoefte? Het is heel raar hoor, wat ik nou bedoel. Alimentatie. Ja? Zodra je de Italiaanse grens over bent, dan leer je dat, hè? Er staat om de andere winkel staat erop alimentare, tari of zoiets, weet je veel. Maar in ieder geval, dat betekent gewoon levensmiddelen, hè? Ja. En normaal ontvangt de vrouw dat van haar man, maar hier zegt de vrouw, ik zal mijn minnaars, mijn boelen nagaan, die mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Hoe komt ze daarbij dat dat zo is? Want het is niet zo. Die minnaars geven dat niet. Zij, die vrouw zegt dat wel, maar daarom is het nog niet zo. Ik meen dat het Ezechiël 16 is, waar gezegd wordt dat deze vrouw Israël zelf moet betalen aan haar boelen. Waar is dat ooit vertoond, wordt daar gevraagd. Dat is wel eigenaardig. Je zou bijna zeggen, de Bijbel vindt dat het zo niet hoort. Maar goed, het klinkt een beetje raar natuurlijk, maar zo staat het er wel in Ezechiël 16. Het is andersom. Maar goed, deze vrouw zegt dat en die gaat ervan uit dat ze al wat ze heeft, dat ze dat ontvangt van haar minnaars. Zoals Israël denkt dat het afhankelijk is van andere volkeren. En daarom verbonden sluit, overeenkomsten sluit met andere volkeren. Zo was het in de dagen van Hosea hoor, ik heb het niet over vandaag, ik heb het over het verleden. Zo gebeurde dat. En de Heer neemt het Israël hoogst kwalijk. Wij zouden zeggen, dat is verstandig om verbonden te sluiten met de omliggende volken. Dan heb je voorlopig tenminste geen oorlog, kun je in vrede leven, kun je handel drijven samen. Maar de Heer zegt, nee, zo moet het niet. Want je bent van mij afhankelijk. De tragiek van Israël is dan ook dat het oorspronkelijk ging naar een land overvloeiende van melk en honing. Een rijk land, een land rijk aan grondstoffen, maar ook in agrarische zin rijk, zal ik maar zeggen. Het land bracht veel op. Maar we zien wat er van terecht gekomen is. Het heeft verbonden gesloten met allerlei heidense volken. Je moet nou eens naar het land gaan kijken. Een paar jaar terug dan van mijn part. Maar je kunt nu ook nog gaan kijken. In wezen is het nog steeds een woestijn. Maar hoe komt het zo? Wel, heel gewoon, dat is zo gekomen omdat het volk haar Heer niet diende. Dat staat in de schrift. Het is de Heer die dat gedaan heeft. Ja, wij zeggen, dan komt omdat het niet regent. En dat het niet regent, komt omdat er geen bomen zijn. En als we nou bomen planten, dan trekt dat weer regen aan enzovoorts. Ja, dat is een mooie cirkelredenering. Maar hoe zijn de bomen dan weggekomen? Ik denk altijd dat de bomen er niet zijn omdat het niet meer regende. Ik ben altijd geneigd om te kijken of je het ook niet andersom kunt uitleggen. Dat doe ik bij alles hoor. Ook als ik de Bijbel bestudeer. Dan kijk ik ook altijd of je het niet andersom kunt uitleggen. Moet het zeker weten. Je kunt wel zeggen, het regent niet omdat er te weinig groen staat in het land. Maar je kunt ook zeggen, er staat te weinig groen omdat het niet regent. Mij zeggen die argumenten dus nooit zoveel. En wat de schrift leert, is dat God de regen niet zou zenden wanneer Israël ongehoorzaam zou zijn. En daarom in de dagen van Elia en in de dagen van Agab en Izebel dus, regende het niet in het land. En er werd hongersnood. En dan groeit er ook niks meer. En dan kun je zeggen, als er niks meer groeit, regent het niet. Maar dat was daarvoor ook al zo. Dus dat is het verhaal. En het is een woestijn geworden. En nu doet men alles, eigenaardig genoeg, nu doet men van alles om regen te krijgen. In de eerste plaats natuurlijk bomen planten. Maar ja, die bomen groeien niet als het niet regent. Dus wat men in feite doet in de eerste plaats is irrigatie. Dus het land bevloeien. Maar het eigenaardige is, dat is de wijze van leven van de Egyptenaren. In Egypte regent het niet. En Egypte haalt haar water, of krijgt haar water, krijgt haar vruchtbaarheid uit de Nijl. Het is het water wat beneden komt, de Nijl die buiten haar oever streedt enzovoorts. Maar de Heer zou aan Israël geven het water van boven. De vruchtbaarheid van Egypte, wat het type is van de wereld, de vruchtbaarheid van Egypte is gelegen in de aarde. Dat is een aardse vruchtbaarheid. En men is afhankelijk van de wateren van eigenlijk van het dodenrijk, als het er nou helemaal over gaat. Maar goed, het is wat de aarde opbrengt. Maar in Israël was het anders. In Israël zou de vruchtbaarheid komen van de regen, die precies als het nodig is zou vallen. De vroege regen en de spadenregen, precies zoals de boeren het graag hebben willen, zeg ik altijd maar. Zo zou de Heer de regen zenden. En dat komt uit de hemel. En wij geloven vandaag aan de dag niet meer dat de Heer de regen zendt of zo. En ik wil er me niet verder op ingaan. Het blijft natuurlijk zo dat de Heer de wereld heeft losgelaten sinds de verwerping van de Messias. Dus vandaar dat de situatie vandaag de dag toch iets anders ligt. Het is nog maar zeer de vraag in hoeverre de Heer zich met het weer in het algemeen bemoeit, vandaag aan de dag. Maar in ieder geval, hij had beloofd om zich met het weer bezig te houden in de dagen van Israël onder het oude verbond. Daar gaat het nu maar om. Maar Israël zal het niet meer doen. Maar Israël dacht dat het zo vruchtbaar was en dat het haar zegeningen kreeg door het verbond, door overeenkomsten met andere volkeren, vanwege ook handel enzovoorts. Maar het was niet zo, het was de Heer die haar zegende. En Israël wilde het niet zien, en ziet het nog niet. En ik ben wel eens bang, dan zeg ik het maar heel voorzichtig hoor, maar ik ben wel eens bang dat gelovigen van vandaag dat ook nog niet eens snappen. Dat die van vandaag de dag nog niet snappen, ondanks alles, en ondanks de geschiedenis van Israël, ondanks de hele Bijbelse geschiedenis, dat ook zij hun zegeningen slechts ontvangen van de Heer. Ja, dat is nu eenmaal zo. Ja, het heeft geen zin. Als u dat zelf niet begrijpt, hoef ik het ook niet uit te leggen, denk ik. Maar het moet duidelijk zijn dat ook wij mensen in het algemeen onze omstandigheden niet in de hand hebben, ons lot niet kunnen bepalen, ook ons inkomen niet kunnen bepalen, enzovoorts. En dat betekent dat wanneer wij dus toch gezegend worden, dat wij die zegening ontvangen uit de hand van de Heer. Daarom staat er ook dat wij God zouden danken in alles. Al wat wij ontvangen, ontvangen we ook van God. Al was het dan ook maar omdat wij als gelovigen inderdaad gestorven zijn met de Heer Jezus en daarom al onze aardse rechten verspeeld hebben. Zo goed als de Heer trouwens zelf ook bewust van zijn aardse rechten heeft afgezien, zo hebben wij afgezien van onze aardse rechten. Al wat we een aardse zegening ontvangen is louter en alleen genade van God. En wat de buurman aan aardse zegeningen ontvangt, de ongelovigen heb ik dus over. Nou, dat is misschien toeval of zo, dat weet ik niet. Maar die heeft het ook niet in de hand. En je weet heel goed dat, dat niet zeker is. Nou, ik zal niet verder over mijn buurman praten, want hij woont hier wel een beetje erg dichtbij. Nou, durf ik niet zo goed. Ik ken hem trouwens nauwelijks, maar dat is weer wat anders, hè. Maar het principe is namelijk dat juist de gelovige, hoe dan ook, afhankelijk is van de Heer. En zelfs wat betreft het weer, zal ik dan maar zeggen. Zelfs daarin is hij afhankelijk van de Heer. Hij dient God te danken. En hij dient daaruit te leven. En al die verhalen van, ja, maar we moeten toch dit en we moeten toch dat en we zullen toch moeten zorgen dat we zus en zus en zo. Ik geloof er niks van. Ik geloof het absoluut niet. Je mag zorgen als je dat wil, maar als je maar goed onthoudt dat we God niet voorbij kunnen lopen. Dat wil zeggen, we zijn zijn eigendom, hij zorgt voor ons. Aan de andere kant is zo, hij geeft ons ook niet iets waar we geen recht op hebben, zal ik maar zeggen. Hij geeft ons wat hij ons wil geven. En als wij menen buiten hem om iets moeten bereiken, dan zal hij ongetwijfeld ook zorgen dat we dat niet bereiken. En dat heeft al ons streven, al ons harde werken, zal ik maar zeggen, heeft ook inderdaad geen enkele zin. Daar ben ik diep van overtuigd. Maar goed, hoe dan ook, ik wil er niet verder op ingaan, maar het gaat erom dat in ieder geval Israël getrokken is uit Egypte, uit de wereld, gezet is in een land waarvan de Heer zegt, het is mijn land, ik zorg ervoor, ik onderhoud het, daar leef je in, daaruit ontvang je je zegeningen, want de mens is echt afhankelijk van het land waarin hij leeft. Wij weten dat in Nederland nauwelijks meer, maar het is echt zo. Nederzettingen, zal ik maar zeggen, menselijke nederzettingen, steden en dorpen ontstaan daar waar de omstandigheden goed zijn. Daar waar water is, daar waar een weg is, of weet je veel, of daar waar goede grond is, of iets dergelijks. Zo ontstaat dat. Dus afhankelijk van de omstandigheden, wij kennen die omstandigheden niet meer omdat we ze intensief veranderen. Dat is maar goed ook trouwens, anders zonken we met z'n allen weg in een moeras hier in Holland. In dit holle land dus. Ja, maar in principe is het zo dat nederzettingen ontstaan op strategische plaatsen. Op plaatsen waar wat te doen wordt, waar de grond wat opbrengt, of waar de rivier wat aanbrengt, of waar de hemel wat aanbrengt, of waar de berg wat oplevert, weet je veel. Hè? Of waar je misschien, waar goud in de grond zit, bij wijze van spreken. Dat is ook altijd een goede reden geweest om een nederzetting te bouwen. Totdat het mijn uitgeput is natuurlijk. Maar allemaal, kijk, dat is de reden. En de Heer zegt, is in dat land, omdat land zijn land is, dat hij het verzorgt, dat het alles heeft wat het nodig heeft. En waar het volk uit kan leven. Het was niet afhankelijk van andere volken, integendeel. Het was eerder andersom, uiteraard. Want de bedoeling was dat Israël, de God van Israël, zou prediken aan andere volkeren. Maar wat het deed, was precies het tegenovergestelde. Haar eigen God vergeten en zichzelf plaatsen onder de goden van de volkeren. Het is precies het tegenovergestelde. Het kan niet uitblijven dat de Heer dat inderdaad kwalijk neemt. Nou, ze handelt schandelijk, staat er dan ook. Want zij zegt, ik zal mijn boelen nagaan. Dat wil zeggen, ik zal meegaan met, of nawandelen. Mijn minnaars die mijn brood en water en wollen, mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Maar dat was een misverstand, we zullen dat zo zien. En daar staat, daarom ziet, in vers 5, ik zal uw weg met doornen betuinen. Betuinen wil zeggen dat er een hek omheen gezet wordt. Dat is Nederlands, hè. Een tuin is niet een stukje grond, maar een tuin is het hek om een stukje grond. Kijkt u maar in een fatsoenlijk woordenboek, daar vindt u dat echt in terug. Een tuin is de afkorting van een omtuining. En de omtuining is het hek, niet het stuk grond wat erin is. Eigenlijk is het zo dat van oorsprong hebben wij een hof met daaromheen een tuin. Een hof met daaromheen dus een hek of een schutting of een haag, of hoe dat maar heet. Prikkeldraad, weet je veel, een muur met een ophaalbrug en zo, weet je wel. My home is my castle en zo. Maar en uw weg met doornen betuinen wil zeggen dat de weg wordt afgerasterd met doornen. Misschien zijn het wel ijzeren doornen, dan is prikkeldraad. Hè? Maar in ieder geval, de weg wordt afgebakend. En ik zal een heiningmuur maken, het wordt dus herhaald. Want een heiningmuur is inderdaad een haag. Een muur van een heg, zal ik maar zeggen, hè. Ik zal een heiningmuur maken dat zij haar paden niet zal vinden. Dat wil zeggen, er blijft nog maar één weg over. Haar eigen paden zal ze niet meer kunnen vinden, want het is dichtgegroeid allemaal. En er blijft nog maar één route over, namelijk het land uit. Maar dan zal de Heer hen eruit zetten, uiteraard. En dan is het uiteraard minder goed af. Maar daarover hebben we het weer na de pauze. En dan kunnen we weer terug naar Hosea 2... waar wij terechtgekomen waren bij vers 6. Waar staat, en zij zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen. Dat wil zeggen dus dat hier een oordeel wordt aangekondigd over dit ongehoorzame Israël. En daarom zegt de Heer, ik zal de weg van Israël met doornen betuinen, oftewel ik zal een heiningmuur maken dat zij haar paden niet zal vinden. Dat betekent dat de weg die zij eigenlijk zou moeten gaan, die wordt dan afgesneden, wordt afgesloten met doornen, met een heiningmuur. zodat er geen andere weg meer overblijft dan deze die de heer dan bepaald heeft. Met als gevolg dat zij zal haar boelen nalopen. Dan is er geen andere mogelijkheid meer. De heer zal zich immers niet over Israël ontfermen. Lo Ruhama. Het enige wat dan overblijft is wat Israël altijd al wilde. Namelijk zich afhankelijk stellen van andere goden, of zo je wilt, als je het politiek vertaalt, zich afhankelijk stellen van andere volkeren. En dan staat er dan ook, zij zal haar boelen nalopen. Maar dan blijkt, zij zal dezelfde niet aantreffen. Want dan blijkt hoe onbetrouwbaar die minnaars zijn. Want ja, u en ik weten dat, maar de heren politici weten dat niet altijd. Maar wij weten dat natuurlijk. Je kunt wel een verbond sluiten met een ander volk. Dat is leuk. Vooral in vredestijd, dat is elkaar leuk doen. Hè? Daar kun je uren over discussiëren, daar kun je radio en televisie en de krant alles mee vullen. Daar kun je de gedachten van de mensen mee bezighouden. Maar wat het waard is, zul je pas zien als er aan getrokken wordt. En dat is met alle overeenkomsten zo, heb ik wel eens geleerd. Ze zijn allemaal geldig, totdat ze aangevochten worden. En in de praktijk is het zo dat als er inderdaad rommel van komt, want nu zeg ik het maar netjes, hè, dan zal blijken dat de overeenkomsten over het algemeen niks waard blijken te zijn. Zo is het nou eenmaal. Want als iemand een overeenkomst niet nakomt, waar ga je dan naartoe? Wat doe je dan? Ja, dan sleep je iemand voor het gerecht. Goed, dan sluit je een verbond met de Verenigde Staten van Amerika. En dan komt het verbond niet na. Wat doe je dan? Waar ga je dan naartoe? Nou ja, bedoel maar. Niet dat ik wat tegen de Verenigde Staten heb. Absoluut niet. Ik heb tegen geen enkel volk wat eigenlijk. Maar het punt is, er is geen hoge stand. Je kunt er dan toch niks mee. Op dat niveau betekent een overeenkomst niks. In de praktijk is het zo dat dit soort overeenkomsten hooguit, in het gunstigste geval, een economische betekenis hebben. Je kunt verbonden sluiten met betrekking tot de handel enzovoorts. En zolang je de handel kunt drijven is dat leuk meegenomen. Maar iedere zakenman weet dat het morgen anders is. En dat het van vandaag of morgen ophoudt. Dan heb je lol ervan gehad. Maar als het op een hoger niveau moet, namelijk op militair niveau, zal ik maar zeggen, dan kun je het wel vergeten. Kun je leuke verbond sluiten, dus leuk voor politieke omstandigheden, om je kiezers bezig te houden enzovoorts. Maar voor de rest betekent het in de praktijk niks. En als men er zich al wel aan houdt, wel, dat is gewoon toeval, dan zou men zich ook daaraan gehouden hebben als er helemaal geen verbond was. Want dan doet men dat om politieke redenen. Ook zonder verbond wel. Dus ik bedoel maar, die dingen betekenen helemaal niks. En dat blijkt dan ook. Israël sloot verbonden met volkeren in het verleden. Maar nu gaat het echt knijpen, zal ik maar zeggen. En nu gaat het ontspannen en dan blijkt dat die minnaars er niet zijn. Dat is nou eenmaal met minnaars het geval. Die hebben geen overeenkomst, die hebben geen verplichtingen, die zijn ook ongrijpbaar. Gebeuren trouwens allemaal stiekem enzovoorts. De boel, er komt niks van terecht. Ja, dat is wat hier staat. Zij zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen. En zij zal hen zoeken, maar niet vinden. En dan zal ze zeggen, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man. Want toen was mij beter dan nu. En dat is het eigenaardige. Dan is er sprake van terugkeer tot een man. Een man die altijd versmaad werd, om het dan met de Bijbelse termen te zeggen. Maar pas in de uiterste nood blijkt de man nog goed genoeg om daarna terug te keren. En toch gaat het zo, toch zal het zo gebeuren. Want niet alleen dat hier gezegd wordt van misschien dat het al zo gebeurt. Nee, hier wordt aangekondigd dat het zo zal gaan. En zo gaat het ook. Want inderdaad, Israël zal in de steek gelaten worden door alle volkeren. En wij nemen dat de volkeren niet kwalijk. Want zo handelen alle volkeren nou eenmaal. Maar het punt is dat Israël niet afhankelijk behoort te zijn van andere volken. En als alle volkeren Israël in de steek laten, dan is er maar één waar Israël van afhankelijk kan zijn. En dat is van haar eigen God. Van haar eigen man, van haar eigen heer. Dus en daar gaat het om. En pas onder die omstandigheden zal Israël zich ook inderdaad in de toekomst bekeren tot de Heer. Dat is een moeilijke weg terug. Dat zal u begrijpen. Maar zo zal die weg zijn. En dat is wat hier wordt aangekondigd. En dan wordt er toelichting opgegeven. Oh, een toelichting eerst op de huidige situatie. Namelijk, er staat, zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb. Want zij zegt immers volgens vers 4, ik zal mijn boelen nagaan die mijn brood en mijn water, mijn wol, mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. En dan zegt de heer, ja, ze bekent niet dat ik het ben, dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb. En haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb. Dat zij tot de Baal, dat wil zeggen, dat is een van die boelen, hè, dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Want alle bezittingen van Israël, alles wat de Heer in Israël gaf, werd door Israël gebruikt om anderen, maar naar andere goden te dienen. Dat is waar het hier, wat hier gezegd wordt. En daarom, zegt de Heer, zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen. Op zijn tijd, een bestemde tijd dus. En mijn most op zijn gezette tijd. Dus koren en most en wo en vlas en kennelijk ook olie zal de Heer weer wegnemen. Het zijn allemaal dingen die niet alleen een letterlijke betekenis hebben, maar natuurlijk ook een overdrachtelijke. Dat is ook de reden waarom ze speciaal genoemd worden. Want wat wordt hier allemaal genoemd? Hier wordt koren genoemd. Wel, koren is een beeld van de natuurlijke mens. Zodat als er veel koren is, dan zijn er veel mensen. En dat betekent dus dat er veel koren is. Dat is een uitbeelding van dat Israël talrijk zal zijn. Dat het zal groeien, ook als volk sterker zal worden. Het spreekt dus gewoon over bevolkingsgroei. Daarna wordt gesproken over de most. Dat is feitelijk wijn. Hier wordt een van de vele woorden voor wijn gebruikt in het Hebreeuws. De vertalers hebben geprobeerd ook net zoveel verschillende woorden voor wijn te vinden. Een daarvan is dan most. Maar in ieder geval gaat het om wijn. En wijn heeft te maken met de niet-stoffelijke zegeningen. Eigenlijk heeft het te maken met de beloofde zegeningen. En speciaal de aan Abraham beloofde zegeningen. Ik ga het nou niet uitleggen, maar zo is het nou eenmaal. De wijnstok, de vrucht van de wijnstok is een beeld van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Het verbond der belofte dus. De olie spreekt over, want die wordt vervolgens genoemd, olie spreekt over de werking van de geest, de werking van Gods geest. Met olie wordt men immers gezalfd. En zo zegt de Heer, de geest des Heeren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Want geest en zalfolie zijn, dat is een analogie, de olie is een beeld van de geest. En dus olie spreekt over de geestelijke dingen, speciaal over de zalving door de geest. En u weet, men wordt gezalfd tot priester, tot koning en eventueel zelfs tot profeet, hoewel dat niet algemeen gebruikelijk is, maar het kan. Men wordt gezalfd tot koning en tot priester, maar Israël was van oorsprong geroepen tot priesterlijk koninkrijk, dan wel koninklijk priesterdom, we hebben er in het verleden al over gesproken. Zie? En via die olie wordt daarna verwezen, want tot koning en tot priester wordt men gezalfd door de olie, door de werking van Gods geest. Maar God zegt, ik zal mijn olie wegnemen. En dat is wat we dan ook een hoofdstuk verder lezen, twee hoofdstukken verder, Hosea 4, waar staat in vers 6 dat de Heer hen het priesterambt zou ontnemen. Daar heb je het nou, men wordt gezalfd tot priester, maar de Heer neemt de olie weg en dus neemt hij het priesterschap weg. En neemt het priesterschap van Israël weg, we komen daar te zijn tijd natuurlijk wel op terug. Nou, wat werd er nog meer genoemd? Even kijken, de koren, de most, de olie, en dan staat er zilver en goud. Zilver heeft te maken met verlossing in het algemeen. Ik doe het nou wat kort, hè, deze dingen, want het gaat maar om dat we even de draad op zouden pakken. Zilver is hetzelfde als geld. Dat is in het Hebreeuws zo, maar dat is in vele talen zo, hè. Ik heb vroeger nog eens wat Frans geleerd ook en toen heb ik dat geleerd. Want argent, dat kan zijn zilver en het kan zijn geld. Hoewel geld meestal van papier is, dan wel van blik. Maar argent is zilver, dan wel geld. Het punt is dat zilver van oudsher fungeerde als betaalmiddel. Dat is het gewoon en daarom is er maar één naam voor. En zilver is in de Bijbel dan ook een beeld van de losprijs die betaald wordt. De prijs ter verzoening, een zilveren sikkel. Vandaar dat heel wat delen van de tabernakel stonden op zilveren voeten. Want het zilver spreekt over de losprijs die betaald is ter verzoening. En daarop staat de tempel. Dat is het fundament waarop gebouwd wordt. Niet altijd, soms is het koper, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar ik zeg uitdrukkelijk, het meeste staat op zilveren voeten. Want zilver spreekt over de losprijs. Goud spreekt uiteraard over eeuwig leven. Over het onvergankelijke, de onvergankelijke dingen van een nieuwe schepping. Dat zijn allemaal zegeningen die aan Israël beloofd zijn. En die Israël gegeven werden. En niet alleen in geestelijke zin, maar ook in letterlijke zin. En ze zou in letterlijke zin en in geestelijke zin van Israël worden weggenomen. Daar is een verband tussen nou eenmaal. En daarom zegt de Heer vers 8, ik zal wegnemen mijn koren en mijn most. En ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas. Wol heeft te maken met de natuurlijke heerlijkheid van de mens, de natuurlijke kleed van de mens. Maar het kleed spreekt over de heerlijkheid die je heeft hier op aarde. Wol spreekt dus over de heerlijkheid die een mens heeft op aarde. Het wollen kleed, het kleed in een oude schepping. Vlas, dat is de grondstof waaruit linnen gemaakt wordt. Maar linnen spreekt over een nieuwe schepping. Dat is het kleed van een nieuwe schepping. Zodat wol en vlas samen spreken over oude schepping en nieuwe schepping. En de heerlijkheid van oude schepping en de heerlijkheid van de nieuwe schepping. Vandaar dat van de priesters gezegd wordt dat ze geen wol mochten dragen. Geen wollenkleding, uitsluitend linnen. Want wol is de oude mens. Maar linnen is de nieuwe mens. Wol is immers een natuurlijk kleed. Het natuurlijke haar van een schaap. Maar linnen, dat is niet een natuurlijk kleed. Integendeel, het wordt gewonnen uit vlas. Dus van agrarische afkomst, dat wil zeggen. Het wordt van glas gemaakt. Plantaardige afkomst, dat bedoel ik. Maar beide neemt de Heer weg. Hij zegt, ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas om haar naaktheid te bedekken. En dan staat er, en nu zal ik haar dwaasheid ontdekken. Ontbloten dus, ontdekken. Het deksel wordt weggenomen. Zal haar dwaasheid ontdekken voor de ogen haar boelen. En niemand zal haar uit mijn hand verlossen. Er staat niet, niemand zal haar uit hun hand verlossen. Er staat, niemand zal haar uit mijn hand verlossen. Want het zal de Heere zelf zijn die Israël zal slaan. Ja. En de Heer oordeelt over Israël en zegt daarbij dat hij dat doet. Want dit volk keert zich niet tot dien die het slaat. Dat wil zeggen, hij doet het omdat het volk zich niet keert tot de Heere. Want het is de Heere die het slaat. Opdat zij zich zou bekeren. En in de toekomst komt dan ook de verdrukking over Israël. Waardoor het zich uiteindelijk zal bekeren tot de Heere. Of je kunt zeggen, of wat van haar over is, zal zich bekeren tot de Heere. Maar het zal duidelijk zijn dat dat fundamenteel hetzelfde is. Niemand zal haar uit mijn hand verlossen. Het zijn dezelfde woorden die de Heer sprak via Jeremia over Jeruzalem en zei, niemand zal die stad verlossen. Integendeel, het zal verwoest worden. En de profeten zeiden, de valse profeten dus, die zeiden, nee, de Heer zal redding geven, de Heer zal uitkomst geven, de Heer zal zijn volk verlossen, en de Heer zal zorgen dat Jeruzalem bewaard zal worden, want dat is toch wat de Heer beloofd heeft, enzovoorts. Dat heeft de Heer ook beloofd, maar dan voor uiteindelijke toekomst, voor een Jeruzalem wat door de Heer zelf gebouwd zal worden. Dat zou bewaard worden. Maar Jeruzalem, wat men in eigen kracht bouwt, dat zou niet bewaard worden. En het werd dus ook verwoest in 587 voor onze jaartelling. En het zal verwoest worden, ook in de toekomst. Nee, ik noem geen datum. Nee. Maar over die waarheid gaat het. Niemand zal haar uit mijn hand verlossen. Dat is een definitieve zaak. En zoals door Jeremia gezegd wordt, dat men maar in de ballingschap moet blijven en daar maar huizen moet bouwen en daar kinderen moet krijgen en zich daar vestigen. Zo wordt later door de Heer gezegd, en door de profeten trouwens ook, dat men het land zou verlaten en buiten het land zou moeten wonen, want het land zelf zou in het oordeel komen. En er waren valse profeten, die zeiden nee, zo gaat het niet, maar het gebeurde wel. Zij zeiden, de Heer heeft gesproken. En de Heer zei, ik weet van niks. Dus hij zei, ik heb helemaal niet gesproken. Ja, dat is heel eenvoudig hoor. Nou goed, er staat dus vervolgens in vers 10. En ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar blijdschap. De Heer had Israël geroepen tot blijdschap. De Heer had Israël geroepen uit Egypte. Weet u nog waarom? Ik heb het al eens gevraagd. Om een feest te vieren. De Heer had Israël tot blijdschap geroepen. Datzelfde is trouwens ook waar voor de gemeente. Die geroepen is tot blijdschap. Zie je, verkondigt u grote blijdschap. De evangelie is ook een blijde boodschap. En daarom staat er steeds, verblijd u te alle tijden, wederom zeg ik u, verblijd u, enzovoorts. Maar de staat van Israël, ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid. Haar feesten, haar nieuwe maanden, haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden. Want vrolijkheid in het algemeen wordt genoemd. En daarna feesten. Dat zijn feesten die door de Heer zelf waren ingezet. Het waren trouwens feesten die allemaal een type zijn, een beeld zijn van bepaalde heilswaarheden. Ik kan het nou allemaal niet uitleggen, maar het is nu eenmaal zo. Alle feesten op de Bijbelse kalender zijn feesten die bovendien bepaalde heilswaarheden uitbeelden. Daarom is het reden om feest te vieren. Maar de Heer zegt, nee, dat gaat voorbij. Er zal geen feest meer gevierd worden. En dan staat er, haar nieuwe maanden zullen voorbij gaan. Want een maand is eigenlijk een maan. Wat er gevierd werd, waren ook nieuwe manen. Sommigen zeggen dat is afgoderij, maar dat is niet waar hoor. Die nieuwe manen, dat is een beeld van wedergeboorte. Nieuwe maan is immers heel normaal, heel natuurlijk genomen, is een nieuwe manenfeest wat gevierd wordt bij het verschijnen van de eerste maansikkel. Dat wil zeggen, we kennen die maancyclus van pakweg 29 dagen en nog wat. En daarbij groeit de maan aan tot vol en daarna neemt hij weer af totdat hij helemaal weg is. En wij noemen dat tegenwoordig nieuwe maan, omdat wij het wiskundig uitrekenen. Maar nieuwe maan is officieel van oudsher het daarna weer verschijnen van de eerste maansikkel. En dan, officieel is het dan ook de eerste van een nieuwe maand. Officieel hoor, in de praktijk was het niet zo. Maar officieel was het wel zo. Het verschijnen van een nieuwe maan is bovendien het aanbreken van een nieuwe maand. En het wordt gevierd omdat de maan nou eenmaal een beeld is in de eerste plaats van Israël zelf. Want de maan is de vrouw. En de vrouw is Israël. Dus een nieuwe maan is een nieuwe vrouw. Dus is het verschijnen van de nieuwe maan een beeld van de wedergeboorte van Israël. Vandaar dat Israël geacht wordt elke nieuwe maand te vieren. Dat is tot vandaag aan de dag nog zo. De data van de eerste van de maand wordt op de Joodse kalender vandaag aan de dag nog keurig in rood gedrukt. Hè? Zoals bij ons de zondagen, zal ik maar zeggen. Dus het wordt nog steeds gevierd. Maar het zou niet meer gevierd worden, wordt hier gezegd. Geen reden tot blijdschap. En vervolgens haar sabbatten, want die zouden ook niet meer gevierd worden, want de sabbat is immers een beeld van het koninkrijk van de Messias van Israël. De sabbat is een beeld van het Messiaanse Rijk. Maar een ongelovig en ongehoorzaam Israël zal uiteraard het Messiaanse Rijk niet binnengaan. En dus is er geen enkele reden om een sabbat te vieren. Ja, al haar gezette hoogtijden, want zo kunnen we er nog een paar opnoemen. Dan kunnen ze nader specificeren wat die hoogtijden zijn. Hè? Pascha, het feest van ongezuurde broden, de offer van de eerstelingengarf, het wekenfeest, het offer van de eerstelingen broden krijgen we daarna. En dan hebben we nog het feest de trompetten op nieuwjaarsdag, de grote verzoendag, het feest van loofhutten en dan nog het zogenaamde slotfeest. Dat zijn zo de Bijbelse feesten in de Bijbelse kalender. Maar nee, ze worden niet meer gevierd. Want al die feesten zijn aanduidingen van bepaalde heilswaarheden. Maar die zouden van Israël worden weggenomen, staat er. En daarom staat er weer. En ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom. De wijnstok heb ik al even aangehaald. Want de wijnstok Ja, daar valt veel van te zeggen. Ik zei al, de vrucht van de wijnstok, dat zijn de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Maar de wijnstok is dus eigenlijk Abraham. Het heeft te maken met de roeping van Abraham. En de ware wijnstok is dan uiteraard het zaad van Abraham. Ja, dat is Johannes 15, dat is Christus uiteraard. Maar de wijnstok is Abraham, hoor. Of in het algemeen Israël, dan vatten we het wat breder op. Maar heel smal opgevat is de ware wijnstok Christus zelf. Het zaad, die het zaad van Abraham is en de vorst van Israël, de eerstgeborene onder Israël. Dat geldt voor de wijnstok, spreekt dus over de beloften die in Abraham gedaan zijn. En de vijgenboom spreekt vervolgens over de wet. Dus de wijnstok spreekt over het verbond met Abraham, de vijgenboom spreekt over het verbond met Mozes. Spreken dus respectievelijk over de derde en vierde bedeling. Het eigenaardige is dat we in de Bijbel kennen de gelijkenis van de onvruchtbare wijnstok. Van een wijngaard eigenlijk, onvruchtbare wijngaard. En aan de andere kant kennen we de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom, die overigens in een wijngaard stond. Kent u die geschiedenissen? We krijgen die van de wijnstok is in Jesaja 5. Daar staat, nu zal ik mijn beminde een lied mijns liefste zingen van zijn wijngaard. En dan, mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Dat is 5 vers 1 van Jesaja. En dan, en hij heeft die ontruimd en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd. En ook een wijnbak daarin uitgehouden. En hij heeft verwacht dat hij druiven zou voortbrengen. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem. En gij mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. U ziet dus dat de wijngaard een beeld is van in ieder geval het Jodendom, maar eigenlijk van Israël, de afstammelingen, de nakomelingen van Abraham. En dan staat er in vers 4, wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Dat wil zeggen, de Heer heeft goed voor zijn wijngaard gezorgd. En dan staat er, waarom heb ik verwacht dat hij druiven voortbrengen zou en heeft stinkende druiven voortgebracht? Wel, de Heer had er alles aan gedaan en toch bracht hij stinkende druiven voort. Wat moet u dan doen? Nou zegt de Heer, ik zal u bekendmaken, vers 5, wat ik met mijn wijn ga doen zal. Ik zal zijn tuin wegnemen, het hek eromheen dus, hè? Opdat hij zei tot afwijding, dat wil zeggen dat de dieren de wijngaard binnen zullen komen en die kaal zullen vreten. Zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding, er wordt dus nog een keer hetzelfde gezegd. En ik zal hem tot woestheid maken, hij zal niet besnoeid, nog omgehakt worden, maar distelen en doornen zullen daarin opgaan. De wijngaard blijft dus bestaan, de wijnstokken worden niet weggehaald, maar de wijngaard zal niet meer verzorgd worden. En het wild gedeelte des velds, waar haal ik die uitdrukking vandaan, hè? Uit Hosea 2. Het wildgedierte des velds zou in die wijngaard komen en die wijngaard vertreden. Hij zou dus tot een woestenij worden. Gewoon wat er met elke tuin gebeurt als je er niks aan doet. Elke hof moet ik zeggen, wat als je er niks aan doet. Zeker als je het hek ook nog weghaalt. Dan herken je dat niet meer. Ik herinner mij dat wij vroeger onze jeugdkampen hadden hier vlakbij een heerde op de Heddershof. Die hoef je niet te zoeken, die staat er niet meer. Op een gegeven moment werd het ding verhandeld en vervolgens gesloopt. En jaren later kwam ik hier in de buurt te wonen. En toen denk ik, ik moet toch eens gaan kijken hoe het met die headers of is. En dan kwam je daar en dan lagen de fundamenten er alleen nog. Ik kon nog zien waar het geweest was. En we kon ook nog zien dat er een mooie rozentuin geweest was. En de boomgaard kon ik nog vinden en de paden waren er allemaal nog. Maar het was een verschrikking. Zie? En het mooie brede oprijlaan, daar kon je nog net met een auto door. Dat komt omdat er wel eens meer mensen met een auto doorreden. Om een of andere reden die ik niet zal uitleggen. Maar je kon er dus nog net door. Maar anders kon je de brede oprijlaan, waar je echt met twee auto's naast elkaar makkelijk door kon, daar kon je al niet meer door. Al in de bramen tierde er welig. Dat wel. Dus wij gingen er regelmatig naartoe in augustus of zo om de bramen te plukken. Nu, als je er nu gaat kijken, is er niks meer van te vinden. Nu staan er allemaal keurige bungalows. Want daar ging het om. Want dan is de grond veel meer waard natuurlijk. Hè? Maar goed. Maar zo is dat gegaan. Maar dan, ik heb in die jaren gezien wat er gebeurt met een tuin als die ineens niet meer onderhouden wordt. Dus de vruchtbomen staan en ze worden niet meer verzorgd enzovoorts. Dat is verschrikkelijk. Nou, dat zou met die wijngaard gebeuren. En ik denk niet dat ik hoef uit te leggen dat het inmiddels met deze wijngaard gebeurd is. Want dat is de situatie van Israël. Het bestaat nog. De wijngaard is er nog. De beloften aan Abraham zijn er ook nog. Zie? Die wijnstokken staan er nog. Maar het ziet er niet uit, eerlijk gezegd. En het lijkt helemaal niet op dat wat God beloofd had. En laten we het dan heel concreet nemen. Als je nu gaat naar Palestina, zie je niet een land overvloeiende van melk en honing. Men doet goed zijn best daar, hoor, overigens. Maar, ik zou zeggen, zorgvuldigheden van deze eeuw zijn er zat. Maar dat zijn doornen en distels. Hè? Nou ja, dat was de gelijkenis van het zaad. Hè? Ja. Maar vrucht en de wijnstok, nee, dat kun je wel vergeten. Dat is er niet. En daar staat ook bij dat de Heer zegt over die wijngaard in vers 6 van Jesaja 5. En ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen. Dat is zelfs letterlijk gebeurd. Hoewel het natuurlijk gaat om de overdrachtelijke betekenis. In de eerste plaats is het toch zo dat het wel degelijk ook letterlijk gebeurd is. Want de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda, Joodse mannen, dus de mannen van Juda, zijn een plant zijner verlustigingen. Hij heeft gewacht naar recht. Dat wil zeggen, hij heeft gewacht naar vruchtende wijnstok. Maar ziet, het is schurftheid naar gerechtigheid. Maar ziet, het is geschreeuw. Dat wil zeggen, bracht niks voort. Nou, dat is wat met de wijnstok gebeurd is. En dat staat dan ook in Hosea. Ik zal verwoesten haar wijnstok. Hosea 2 vers 11 was dat. En als we het dan hebben over de vijgenboom, dan krijgen we net zo'n verhaal in Lucas 13. Lucas 13, waar staat in vers 6. Hij zeide deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. Nou, hoe het met de wijngaard zit, weten we al. Dat is het verbond met Abraham en wat er verder volgt. Maar daarin werd later geplant de wet, dat wil zeggen het verbond met Mozes. En vandaar dat de vijgenboom hier geplant wordt in de reeds bestaande wijngaard. Onze Bijbelse woordenboeken, als ik lopen dier, leggen dan uit dat aangezien het blad en de vrucht van de vijgenboom nogal hoog zit, is een mooie ruimte onder aan de sterke takken van de lage takken van de vijgenboom, dat daar de wijnstok in klimt. Want een wijnstok heeft immers steun nodig. Dat is een klimplant, die moet ergens inklimmen. En de gedachte dan is dat hij moet klimmen in de vijgenboom. Dat zal ook wel wezen, maar laten we dan ook alsjeblieft de typologische betekenis daarvan begrijpen. De wijnstok wordt versterkt doordat er een vijgenboom is. Het verbond met David, of het verbond met Abraham wordt versterkt door het verbond met Mozes. Dat is inderdaad zo, maar het blijven twee verschillende dingen. Hoe dan ook, een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En u ziet dus dat het helemaal niks bijzonders is dat vijgenbomen geplant worden in wijngaarden. Het is in ieder geval heel wat netter dan de wijnstok op te hangen aan gaas of zo. Of aan touwtjes, dat doet men tegenwoordig ook. Of aan, hoe noemen ze dat? Ertus, bonenstaken. Of, ik noem het altijd bonenstaken. Dat weet ik niet. Maar het hoort dus in een vijgenboom eigenlijk. En er staat, en hij kwam en zocht vrucht daarop, op de vijgenboom dit keer. En hij vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. En hij antwoordde, zeide tot hem: heren, laat hem ook dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Heb je hetzelfde verhaal, de vijgenboom wordt uitermate verzorgd. En dan staat er, en indien hij vrucht zal voorbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. En dat is ook inderdaad gebeurd. En een paar hoofdstukken verder krijgen we trouwens het verhaal van de verdorde vijgenboom. De vijgenboom die geen vrucht draagt en die dan ook inderdaad vervloekt wordt. Zie. Nou goed. Dat betekent dat in beide situaties, wijnstok en vijgenboom, uitbeeldingen zijn van Israël. Van bepaalde dingen die met Israël te maken hebben, met hun verbond, zelfs hun huwelijk. En daarom staat er in Hosea 2, ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom. Waarvan zij zegt, deze zijn mijn hoerenloon. Dat wil zeggen, Israël doet net alsof ze dat van haar boelen gekregen heeft. Ze zegt, is mijn hoerenloon dat mij mijn boelen gegeven hebben. Hoewel ze gegeven waren door de Heer. Maar dat geloofden ze niet. En daarom staat er, maar ik zal ze stellen tot een woud. Wel een wijnstok en een vijgenboom. Dus een wijngaard met een vijgenboom daarin geplant. Die zal worden tot een woud. Dat komt gewoon omdat het niet verzorgd wordt. En dan is het onkruid niet wiet en zo. Dan wordt het vanzelf een bos, een woestenij dus. Het wordt gesteld tot een woud en het wildgedierte des velds zal ze vreten. Dat wil zeggen, het zal afgeweid worden zoals er stond in Jesaja 5. En ik zal over haar bezoeken de dagen des Baals, waarin zij die gerookt heeft. Dat wil zeggen dat het oordeel komt over Israël voor alle tijd waarin zij andere goden gediend heeft. Dus er komt vergelding. Het heeft wel lang geduurd, maar het komt. Ik zal over haar bezoeken de dagen des Baals, waarin zij die, namelijk die Baal, gerookt heeft en zich versierd met haar voorhoofdsiersel en haar halssieraad en is haar boelen nagegaan, maar heeft mij vergeten, spreekt de Heer. In de Ezechiël 16 staat dat deze sieraden afkomstig zijn van de Heer zelf. Dus zij heeft ze gebruikt om haar minnaars te verleiden. Ze heeft mij vergeten, zegt haar man. En dan komt de keer in dit hoofdstuk. Namelijk in vers 13, daarom ziet, ik zal haar lokken. En dan begint het dus opnieuw. Dat betekent dat de Heer opnieuw Israël het hof zal maken, zou je kunnen zeggen. Dat betekent het gewoon, ik zal haar lokken. Ja, dat is een ander woord voor verleiden, ja. Zie, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn. Wel, dat had hij al een keer gedaan. Voeren is overigens niet te eten geven, hoor, maar gewoon leiden, hè. Ja, je weet het soms niet, hè? Soms moet je die dingen uitleggen. Ze zal geleid worden in de woestijn. Ik zal haar lokken en haar voeren in de woestijn. En zal naar haar hart spreken. Dat betekent dat die woorden nou ook inderdaad in dat hart terechtkomen. Je kunt tot iemand spreken, maar als je naar iemands hart spreekt, komt er dat die iemand zijn hart ervoor openstelt. Dat is hier kennelijk ook het geval. Ik zal naar haar hart spreken en wel in de woestijn, zodat je maar weer ziet dat Israël in de woestijn tot geloof komt. Niet in het land, maar erbuiten. Niet in de wijngaard, maar in de woestijn. Ik zal haar voeren in de woestijn. Dat is Openbaring 12, hoor. De vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had haar van God bereid. Waar ze overigens ook inderdaad gevoerd wordt. Want dat staat er. Al waar ze haar zullen voeden, namelijk 1260 dagen, 1260 dagen staat er. Goed. Ik zal haar voeren in de woestijn en zal naar haar hart spreken en zal haar geven haar wijngaarden van daaraf. En het dal Achor, heel vreemd dat het ineens genoemd wordt, maar daar hebben we het de volgende keer over. Ik zal haar geven haar wijngaarden, is toch weer wijngaard, van daaraf. En het dal Achor, daar is wat mee aan de hand, namelijk met dat dal. Net als dat er met Jezreel iets aan de hand was in hoofdstuk 1, zo is er met Achor iets aan de hand hier. Tot een deur der hoop. Een deur is een opening. En hoop is uiteraard de toekomst. Dus een weg naar de toekomst wordt geopend. En al daar zal ze zingen, als in de dagen haar jeugd, als ten dagen toen ze optoog uit Egypteland. En zingen is altijd de uitdrukking weer van blijdschap uiteraard. En dan komt het feest weer terug. Maar het is nadat gesproken is naar haar hart. Oftewel nadat Israël zich zal bekeren tot de Heere. En dat ze dat zal doen blijkt dan ook uit vers 15. Ze zal de Heer noemen haar man. Mijn man. En de Heer zal zeggen, Ami, namelijk mijn volk. Dan wel mijn vrouw. Maar daarover hebben we het weer over 14 dagen. Zullen we eerst danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En we danken u ook dat, hoewel we aan de ene kant zien het oordeel wat wordt aangezegd en werd aangezegd over Israël, dat aan de andere kant u zich over Israël zult ontfermen. We danken u, Vader, dat we mogen zien dat het werk wat u in het verleden begonnen bent bij Abraham, dat dat werk ook inderdaad voltooid zal worden in de toekomst. We danken u ook, Vader, dat we u mogen leren kennen als een getrouw God. Een God die niet laat varen het werk zijner handen. Een God ook die trouw blijft aan zijn woord. En die ondanks het ongeloof van de mensen, ondanks het ongeloof van Israël, tot zijn doel komt. Wij danken u, Vader, dat u uw woord gestaan doet. Dat de beloften die u gedaan hebt, alle beloften die u gedaan hebt, zijn ja en amen in Christus. Wij danken u, Vader, dat we ook een blik mogen werpen op die toekomst, op uw verlossingswerk en op het einde daarvan. We danken u dat we zelf bovendien nu reeds delen hebben gekregen aan dit werk der verlossing. We danken u dat we eerstelingen mogen zijn van de nieuwe schepping en van een nieuw verbond. En we danken u dat u ons nu reeds getrokken hebt uit deze oude wereld en een plaats hebt gegeven aan uw troon, voor uw troon en aan uw rechterhand. Wij danken u, Vader, dat u ons begenadigd hebt. Wij waren niet beter dan Israël. Wij waren zondaren. Maar we danken u dat u ons getrokken hebt uit de duisternis die we over onszelf verkozen hadden. Maar we danken u dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw licht. En dat we ons mogen verblijden in dat licht. We danken u dat ook vanavond dat licht mocht laten schijnen. En dat het ons mag verlichten in onze harten. En dat we daardoor deel mogen krijgen aan de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. We danken u, Vader, daarom voor deze avond. En we bevelen elkaar bij u aan. We danken u dat u ons nabij bent, dat u in ons hart hebt woning gemaakt. En we willen u vragen, wilt u uw naam in ons groot maken om Christus wil en uit genade. Amen.